Dit is een podcast van operamagazine.nl. Thomas Olymans werd geboren in Amsterdam en studeerde daar aan het conservatorium. In mei van dit jaar debuteerde hij bij het Royal Opera House Covent Garden in Londen voor de rol van Schaunard in La Bohème van Puccini. We spreken Thomas Olymans tijdens zijn periode in Londen. Het gaat over dit eerste halfjaar van 2012. Het
zijn mooie maanden geweest, inderdaad.
Over de stimulerende omgeving van Covent Garden.
Het is iedere avond uitverkocht huis. Dat is ook fantastisch. Je voelt de opwinding in de zaal en zo. En daar wil je gewoon je alles aan geven wat je erin kunt leggen.
Over een enigszins ontregelend partijtje cricket met stokbrood in La Bohème.
Musetta moest echt een paar maten wachten met een groot tremolo van Beechcroft in de bakken. Voor ze na het applaus weer kon inzetten. Mimi gaat dood. Dus daar waren wel trots op, eerlijk gezegd.
En over moderne en klassieke ensceneringen.
Het uiteindelijke werk zit hem toch in wat een hoeder gezongen wordt en wat een hoeder geacteerd wordt.
We leggen verbinding met Zuid-Londen. En treffen een tevreden bariton.
Thomas Olymans, een aantal weken in Londen voor een serie La Bohème voorstellingen waarin je Schaunard speelt. Een recensent die schreef daarover dat je van die rol een bigger role maakte dan hij eigenlijk is. Nou, dat lijkt me een compliment. Hoe zit je erbij in Londen?
We zijn nu midden in de voorstellingen en ik logeer nu bij een vriend van mij in Zuid-Londen. En dan ga ik steeds voor de voorstellingen heen en weer. En tussen de voorstellingen door vaak naar huis. Maar ik heb bij de repetities in een appartement vlakbij Covent Garden gezeten.
En dan pak je 's middags de tube naar het theater?
Nu vanaf hier inderdaad, even met een bus en dan met een trein. En dan ben ik in een half uurtje ben ik bij Charing Cross en dan loop ik naar het theater toe. En in het appartement waar ik zat, dan liep ik iedere ochtend over Waterloo Bridge. Met een prachtig uitzicht naar de opera toe. En 's avonds weer terug. Dat was erg prettig om niet in de metro of de bus of in treinen te hoeven op de dag dat je al veel repeteert.
Mm-hmm. Bang voor bacillen of gewoon concentratie?
Nee, het is druk. Het is heel druk. En Londen is een fantastische stad. Maar hoe minder tijd je er ondergronds hoeft door te brengen, hoe prettiger het is.
En wat is je tot nu toe het meest meegevallen van je verblijf in Londen?
Nou, meevallen. Ik was niet echt van tevoren erg bang dat er me allerlei dingen zouden gaan overkomen. Dus in die zin zijn dingen me niet meegevallen. Wat me wel heel erg is opgevallen in het werken hier in de opera. Het is een productie die al 38 jaar gaat. Het is volgens mij de oudste productie die Covent Garden nog heeft lopen. En we hadden 2 weken repetitietijd, of 10 dagen denk ik. Dat werd steeds korter, want ik kreeg iedere dag een mailtje de eerste week van nou, je hoeft vandaag nog niet, kom morgen maar. En dan denk je, nou, we hebben helemaal niet zoveel tijd. Over een week zitten we op de bühne of over een paar dagen hebben we al zietproben. En dat de sfeer en het werktempo buitengewoon gemoedelijk was. Ontzettend fijne club collega's. En
is dat een Britse stijl of hoort het bij de manier van werken bij dat operahuis?
Ik hoor wel van mensen dat het eigenlijk hier, want het is de eerste keer dat ik hier echt werk. En dat dat toch altijd wel zo is. Je merkt wel van als dingen misgaan en als dingen, als mensen niet helemaal op het niveau zitten, dat ook wel gelijk gevoeld wordt. En mensen laten dat je wel merken, maar we hebben een ontzettend fijne en ontzettend goede cast. De regisseur John Copley, die 79 is, die was er zelf ook weer. En die zei ook, ja, deze productie werkt gewoon al 38 jaar. Dus die had ook niet de stress natuurlijk meer dat hij nog iets probeert te bewijzen met zijn mensen. Die weet, het is een setup, een vorm waarin hij de Bohème gezet heeft, die heel goed werkt.
Je moest in Enschede moest je ondersteboven beginnen, geloof ik. Je had een raar soort positie op het podium. En hier is dat wat simpeler.
Ja.
Is de setting, die wat traditionele setting, maakt die het anders of zelfs makkelijker om de rol te zingen? Omdat dat meer past bij het karakter en bij de muziek en bij je tekst?
Nou, dat vind ik niet per se. Want we hebben, dit is voor mij de eerste keer dat ik Schaunard zing. Dus ik kan het in die zin ook niet vergelijken. Maar ik, voor mij is toch meestal het contact wat je hebt met de andere zangers en het contact wat je hebt met je omgeving, het belangrijkste. Dus dat kan voor mij ook een moderne omgeving zijn. In Enschede met de reisogen. Dat was Stephen Langridge die dat geregisseerd heeft. Daar deed ik Marcello. En toen hebben we heel erg goed en heel erg in detail gewerkt op wat staat hier nou? Wat zingt Marcello? Waarom zegt hij nou dat? Dat is eigenlijk een rare zin. En daardoor hadden we volgens mij een hele levendige en hele sterk werkende voorstelling ook. Die absoluut niet traditioneel was. Het decor of de vorm is toch een is aankleding. Hè? Het uiteindelijke werk zit hem toch in wat en hoe er gezongen wordt en wat en hoe er geacteerd wordt. Wat vaak een probleem is bij heel moderne ensceneringen, is dat het zo ontzettend afleidt. Maar heel traditionele ensceneringen kunnen ook als een soort enorme deken van velour werken, die gewoon als één groot, die bijna verstikkend werken over wat er nog op het toneel gebeurt.
Ontstaat er een soort camaraderie tussen de vier bohemiens? Wordt dat een clubje ook tijdens de productie, tijdens de voorbereiding, tijdens de uitvoeringen?
Ja, dat is zeker hier zo het geval. En dat is ontzettend leuk. Joseph Calleja, die Rodolfo zingt, die kende ik van tevoren wel van naam. Een van de grote tenor op dit moment, die overal zingt. En echt helemaal met ons allemaal in de gein en in de grappen op het toneel. En het is echt een heel goed werkende club van vier. Zo.
Valt er ook te smieren en te giebelen in zo'n serieuze productie, in een deftig operahuis, in een grote stad?
Nou, of smieren, dat...
Beetje keten?
Ja, wat ik denk wat heel goed werkt nu bij ons, wat we ook wat terugkrijgen van mensen, is dat we heel erg onszelf zijn in de zin van... Als er dingen heel uitbundig mogen en met heel veel plezier, dan gebeurt dat ook. En dan leest het ook dat onder elkaar ook goed is. Nou, de eerste vier voorstellingen was Matthew Rose, die Colline zong. Een fantastische Britse bas, een jonge kerel ook. En er zit één scène in vlak voor Musetta opkomt om te vertellen dat Mimi stervende is. En in de vierde acte, waar de regisseur had ingebouwd dat hij met een soort schep van de oven en ik stukken stokbrood naar hem toe gooide. Dat werd een soort halve cricketmatch. En hij was ontzettend goed. Hij heeft al in college en ook cricket gespeeld. Dus daar hebben we de eerste drie voorstellingen een open doekje voor gekregen. Dat was wel iets meer dan de bedoeling was waarschijnlijk. Maar Musetta moest echt een paar maten wachten met een groot tremolo van Beechcroft in de bak. Voor ze na het applaus weer kon inzetten. Mimi gaat dood. Dus daar waren we wel trots op, eerlijk gezegd. In principe is het ook niet met een cricketwedstrijd en niet zo over de top misschien. Maar Puccini probeert wel een zo groot mogelijk contrast op te bouwen met heel veel meligheid en heel veel plezier in het begin van die vierde acte. En dan in één keer als een enorme klap en schok met een groot akkoord van E mineur het feit dat Mimi doodgaat. Dus op het moment dat je zo'n contrast heel groot kunt maken, dat mist dus een uitwerking niet.
Jouw opkomst, ik heb van de week 5 keer de Chonard-opkomst bekeken op YouTube. Die komt dan binnen met eten, met haring en brood. Hoe ziet dat eruit als jij Chonard opkomt?
Hier bij ons zijn er drie kinderen die met de manden, met het hout, de brood, de worsten en de wijn opkomen. Dus ik hoef verder. Ik heb alleen een vioolkist mee en een krant en wat munten. Maar ik hoef niet met allerlei stapels requisieten en etenswaren te slepen. Dus zij komen als eerste op en dan kom ik erachteraan. En dan zit die scène al in volle vaart.
Maar er gebeurt er veel om je heen terwijl jij je opkomst maakt. Is dat lastig voor je concentratie?
Nou, er gebeurt heel veel om Chonard heen, maar Chonard zelf heeft ook heel veel te doen. Dat is niet iets wat altijd heel erg goed zichtbaar is, vooral als er heel veel gebeurt. Maar op het moment dat ik met die scène moet beginnen, dan heb ik aan mezelf wel meer dan genoeg. Dat is al echt veel inderdaad. Die muziek gaat over de hele tessituur van de stem heen. Het orkest doet veel. Het is vlug. Het is levendig. Ik ren een paar trappen op en af. Dus het is echt een flink sportieve scène meteen om mee te beginnen eigenlijk. Wat heel fijn is hier is dat je vanaf dag 1 in het originele decor repeteert. Heel vaak bij opera repetities, wat ook heel normaal is eigenlijk, sta je op een houten taluut en dan zeggen ze, nou dit is het trappetje, dat is een tafel. En dan probeer je een beetje voor te stellen hoe dat dan in de toekomst gaat werken. En hier bij Covent Garden is altijd het volledige decor, ook bij nieuwe producties staat al het hele nieuwe decor er. En dat is wel erg fijn.
Heb je voor je eerste dag, je bent geëngageerd, dat is al lang geleden geregeld. Er is een eerste dag dat je collega's treft, dat je de dirigent, de begeleider treft. Heb je daar een manier voor om jezelf te profileren of neer te zetten?
Nou, niet per se om profileren of neerzetten, want dat klinkt dan zo alsof je extra dingen gaat doen of extra dingen wilt laten zien. Voor mij is het meer om een bepaalde concentratie die ik ook heb voor een concert. Of hoe zorg ik dat ik zo kalm en zo goed mogelijk in vorm ben. En een beetje en rust heb om zo goed mogelijk meteen te werken, aan het werk te kunnen. Mm-hmm. Vaak wel eventjes de lijsten met namen doorkijken. Zodat je niet iedereen glazig aan hoeft te kijken. Nick, wie ben jij? Als ik weet wie de dirigent is van tevoren, is nu Semyon Bitskov, en dat ik een beetje weet wie de zangers zijn, dat scheelt gewoon. Omdat je komt op zo'n eerste paar dagen altijd zo ontzettend veel mensen tegen. Dan is het fijn als je ze 10 minuten later in de kantine ziet, dat je ze nog herkent.
Je noemde Semyon Bitskov, de dirigent, die trouwens met jou als parallel heeft ontdekt. Ik dat jij zei vorig jaar in een interview, ik doe zoveel mogelijk de dingen die ik zelf graag doe. Ik ben daar nu aan toe om me niet meer te laten leiden door iets anders dan wat ik zelf wil. Dat zegt hij ook. Hij is ook gestopt met vaste engagementen, laat zich inhuren voor producties. Werd zelfs genoemd een paar geleden als een van de opvolgers van James Levine in de Met. Hij heeft een naam dat hij behoorlijk detailistisch is. Hij wordt overal met alles bemoeid. Maar ook dat hij geobsedeerd door muziek is. Is dat leuk werken met zo'n man?
Wat ik erg indrukwekkend vind aan hem. Het is een ontzettend vriendelijke en prettige man om mee te werken ook. Maar hij is ontzettend consistent. Op een hele goede manier. Dus we hebben vanaf de eerste muzikale repetitie tot weer de voorstelling gisteravond, heeft hij precies toegewerkt naar wat hij wil hebben. En dat klinkt misschien een beetje abstract, of het klinkt misschien heel logisch, en dat is het vaak niet. Wat heel vaak gebeurt is dat je doet een eerste repetitie, dat is met piano. Dat is ontzettend anders qua klank, logischerwijs, dan met een orkest. En best veel dirigenten worden daar toch door afgeleid, of die vormen dan die gaan werken met een klank met de piano. En bij hem voelde je vanaf die eerste repetitie dat hij altijd de klank van het orkest en altijd het effect van het orkest op ons zangers in zijn hoofd had. En die detailistische aard van werken, die merk je ontzettend goed in het feit dat je allerlei dingen hoort die ik nog nooit, ook na zoveel voorstellingen, nog nooit gehoord had. Hij neemt voor bepaalde dingen veel meer tijd dan ik het gewend was. En dan ook veel recensenten of dan veel mensen het gewend zijn. Maar waardoor er een heleboel andere elementen op de voorgrond treden. Een heleboel andere zaken overkomen dan je uit een gewone standaard bohem zou verwachten. En toen wij na een week repeteren in de zaal met piano, uiteindelijk met het orkest de zietsprobe hadden, en we hem daar alles hoorden doen wat hij met piano al zocht, en inderdaad ook ons alle tijd gaf die hij beloofd had, en alle tempi zo liepen zoals hij voor haar verteld had, dat is erg indrukwekkend en dat is erg bijzonder ook. Dat hebben er niet zo heel. Dat voor mij is dat echt een grote dirigent ook door dat soort dingen. En het orkest speelt fantastisch voor hem. Die willen ook echt voor hem spelen. Dus dat is wel een heel bijzondere ervaring.
Ik heb je de laatste maanden gezien naast Frans Bruggen Johannes Pachon. In de Matthäus naast Yannick Nézet-Séguin. Ik zag je in Berlioz als Frère Laurent in Utrecht. Je gaat Ed Spanjaard nog zien eind van de zomer in Enschede. Ja. Zoals je beschrijft als Bitskov dat doet. Is dat bijna jouw ideale dirigent?
Nou, maar dit is wel een rijtje van heel fantastische dirigenten ook, die je opnoemt natuurlijk. Maar
waar jij naast stond, hè? Dat dan weer.
Ja, nee, dat zijn mooie maanden geweest inderdaad. Ja. En prachtige stukken ook om te doen. Maar voor mij was het indrukwekkend aan Bitskov om ook met een stuk wat ik zo goed ken, op zo'n manier project te doen, zo'n periode van 2 weken met een Johannes of een Matthäus is toch heel anders. Je hebt niet daar werken. Een concertsituatie is veel directer werken. Namelijk, je werkt soms met een pianist eventjes om elkaar te leren kennen met de dirigent, maar daarna ben je meteen aan de slag met het orkest. En je staat meestal op 1 meter van de dirigent, of laten we zeggen, zoals met Frans en met Yannick achter het orkest, maar op een heel korte afstand, je beweegt niet, dat is een veel stabielere situatie. En met een opera zijn er zo ontzettend veel afleidende elementen, waarin er maar weinig zijn die zo goed dat soort omstandigheden het hoofd kunnen bieden.
Dat klinkt als bijna optimale omstandigheden om ook jouw vak uit te oefenen en ook zelf goed te zijn, omdat je in zo'n omgeving zit waar heel goed zijn norm lijkt te zijn, waar mensen heel hard werken om een mooi resultaat neer te zetten. Dan gaat voor de laatste twee keer ineens de dirigent wordt vervangen. En er komen twee nogal bekende solisten bij. Angela Giorgio en Roberto Alagna gaan de hoofdrollen zingen. Is dat iets om naar uit te kijken? Of denk je, oh jee, daar gaat onze zorgvuldig opgebouwde kwaliteit?
Ik ben heel benieuwd. Ik hoor heel veel verschillende verhalen uit heel veel verschillende hoeken. Wij hebben nog 4 dagen, geloof ik, repetitie dan. Maar ik vind het ook wel spannend en een uitdaging om te kijken hoe dat gaat werken. Ik kan me er nog geen echte voorstelling van vormen.
In Nederland ben je voor het eerst weer te zien, volgens mij na de zomer, als Gunther in Götterdämmerung van Wagner.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet nog niet wat de vorm wordt waarin Anthony MacDonald dan dit deel giet. Maar het was ontzettend prettig werken. Ik heb jammer genoeg de Walküre en Siegfried niet kunnen zien. Maar ik heb van bijna iedereen begrepen dat ook een prachtig succes was. Rheingold werd toen erg goed ontvangen. En ik heb toen een ontzettend fijne tijd ook met Ed, die een prachtige Wagner-dirigent is, gehad. Dus ik verheug me er ontzettend op. Dit is mijn grootste Wagner-partij tot nu toe, wordt het. Dus het komend seizoen is erg Duits. Wat ik erg leuk vind ook. Gunther, Kotner in Meistersinger bij DNO. Papageno in het Zauberflöte. Donner in Genève. En daarna wordt het Frans. Er komt Lescaut aan in Manon van Massenet in Toulouse. En nog een Castel in Pollux. Dus zolang die afwisseling er op zo'n manier is en op mooie plekken, ben ik een gelukkig man. Jeetje, nu zit ik hier voor het eerst op het toneel van Covent Garden. Ik sta in een decor, hetzelfde decor waar Pavarotti in gelopen heeft. Thomas Allen, Domingo, al die mensen. Daar wil ik niet met zenuwen bezig zijn. Daar wil ik gewoon even kijken. Dat is dezelfde sjaal die Rodolfo, de eerste Rodolfo, nog gedragen heeft. Daar wil ik van genieten, bijna als een toerist ook. Zorgen dat ik daar zoveel mogelijk uithaal. En dat geeft dan op zijn beurt inderdaad ook heel veel rust weer terug. En dat... Dus dat is ook iets waarvan ik iedere keer bij hoop dat ik dat lang vol kan houden.
Dit was een podcast van operamagazine.nl.